We praten deze weken, zitten we in wat we samenvatten in een serie. En dat is eigenlijk genoemd Jezus is. En het is geïnspireerd door Hebreeën, hoofdstuk 13, vers 8. Waar heel erg prachtig staat. En drie weken geleden heb ik daar ook al over gesproken. Ook over de context van de hele Hebreeënbrief. En dan met name Hebreeën 13. Waar er staat, Jezus Christus blijft dezelfde gisteren, vandaag en tot een eeuwigheid. En wat ik Petra had gevraagd en wat ik Bert Piet had gevraagd van joh, bedien de gemeente gewoon vanuit wie Jezus is. Want als wij gaan ontdekken ook wie die was in zijn woord en dan beseffen van wie die vandaag is en wie die zal zijn, dan geloof ik altijd dat de Heilige Geest daar zelfs gebruik van maakt om ons te bedienen met wie Jezus is. En zo hebben we in de afgelopen drie weken geleden heb ik met jullie besproken, Jezus is de bouwer en Jezus is de hersteller. En dat was die. En dat is hij. En Petra heeft 2 weken geleden gezegd van Jezus is de waarheid. Hij heeft geen mening, maar hij is de waarheid. En vorige week heeft Bert Piet met jullie gesproken over dat Jezus de bevrijder is en dat Jezus onze Heer is. En vandaag wil ik ook gewoon weer, naar aanleiding van een heel bijzonder verhaal, weer wat met jullie delen over wie Jezus is. En tegelijkertijd ook daarbij wil ik je ook uitdagen. En om uit te leggen waar ik je in wil uitdagen, wil ik even een verhaaltje vertellen van Amy. Onze Amy, die 4 is, dat is zo'n preek-inspirator op allerlei gebieden. Maar wie heeft wel gehoord van het magazine Jezus, die is laatst uitgegeven? Wel of niet? Zouden jullie dat plaatje ook even zo kunnen laten zien? Dat is dit. Heb je het gezien of niet? Jezus, dat is een magazine die is laatst uitgegeven. Volgens mij kost die 7,95, februari 2015. Is uitgegeven door atheïsten. En die hebben gewoon puur feitelijk, dus niet vanuit zeg maar de kerkgeschiedenis, maar gewoon vanuit feitelijke dingen, hebben ze gekeken van wie is Jezus nou? Op zich wel heel bijzonder. Wij hadden dat magazine van iemand te leen gekregen. Dus die lag bij ons in onze mandje met dingetjes. En Amy die scharrelde een beetje rond. En die kijkt ernaar en die zegt, kijk pap, die mevrouw heeft een snor. En doordat ze dat zegt, kijk pap, die mevrouw op een snor, werd ik ergens me bewust van. Van in haar beleving, zij heeft een bepaald beeld van lang haar en van hoe die ogen eruit zien. En in haar beeld is wat ze dus daar ziet, is geen Jezus of is niet, weet ik veel, maar zij ziet daar gewoon een mevrouw. En zij ziet dan een snor erop, ze kan ook niet lezen Jezus. Dus haar beeld in haar hoofd bepaalt bij dit beeld wat zij ziet. Snap je? En zo komen wij eigenlijk allemaal bij Jezus. Waarschijnlijk zag hij er echt niet zo uit. Hij was een Jood, dus hij zag er Joods uit. Maar laten we daar maar even niet op ingaan. We hebben allerlei beelden van Jezus en wij komen ook met onze beelden bij hem. En of je het nou doorhebt of niet, jouw beeld die je eigenlijk van tevoren al meeneemt, heeft invloed op hoe je naar hem toe gaat. En zelfs over hoe wie hij is, invloed op jou heeft. Dus hoe jij naar hem kijkt, heeft invloed op wie hij werkelijk is, welke invloed dat werkelijk op jou heeft. Nou, het verhaal dat we zo samen gaan lezen, gaat ons daar wat wakkerder van maken. Maar we gaan lezen een verhaal uit Lucas hoofdstuk 7, of een geschiedenis uit Lucas hoofdstuk 7, het is meer dan een verhaal. En dan zie je dat Jezus bij 2 mensen in de buurt komt. En hun beeld over Jezus bepaalde een heel groot verschil tussen van wie Jezus ook voor hun kon zijn. En als we dit verhaal zo gaan lezen, wil ik je vragen om ook eens op die details te letten. Je hebt eerst Simon de Farizeeër. Simon de Farizeeër heeft Jezus uitgenodigd. Eigenlijk was hij best een beetje asociaal, want als je iemand uitnodigde, dan waste hij de voeten enzovoort enzovoort. Dat had hij allemaal bij Jezus niet gedaan. Maar hij was bezig met zijn mening over Jezus. Wie is toch die Jezus? Laat ik hem eens een keer bij mij aan tafel uitnodigen. En dan gewoon eens goed kijken, wat voor figuur is die nou eigenlijk? En hij heeft er bepaalde gedachten over. En hij is bezig met zijn oordeel over Jezus. Als we het straks gaan lezen, let maar eens op dat woordje oordeel en mening en gedachten, komt er een aantal keren voor. Dus dit is eigenlijk ook weer een beetje een andere verwoording, mijn stijl verwoording, van waar Peter het 2 weken geleden ook over had. Van oké, ga je naar Jezus vanuit je mening of ga je naar Jezus vanuit dat hij de waarheid is? En dus die Farizeeër Simon, die zitten zo. En het verhaal eindigt voor hem ook heel anders dan het verhaal eindigt voor die andere vrouw die daar in één keer binnenkomt. Komt in één keer een vrouw waarvan we de naam daar in elk geval niet lezen. Sommigen hebben er wel wat speculaties over. Weet je ook niet zeker waar de achtergrond is. Maar de meeste theologen zeggen dat zij waarschijnlijk een prostituee was. Misschien was ze wel rijk. Misschien was ze ook juist heel arm. Maar datgene wat ze daar aan Jezus gaf, was in elk geval iets van haar rijkdom. En zij komt op een hele andere manier bij Jezus binnen. En zij gaat ook op een hele andere manier bij Jezus weg. Laten we het eens lezen. Vanaf vers 36. Een van de fariseeën nodigde hem uit voor de maaltijd. En toen hij het huis van de fariseeën was binnengegaan, ging hij aan tafel aanliggen. Een vrouw die in de stad bekend stond als zondares, had gehoord dat hij bij de fariseeën thuis zou eten. En ze ging naar het huis met een albasten flesje met geurige olie. Ze ging achter Jezus staan aan het voeteneinde van het aanligbed. Ze huilde en zijn voeten werden nat door haar tranen. Ze droogde ze met haar haar, kuste ze en wreef ze in met de olie. Tranen drogen met haar haar, kussen en inwrijven met de olie. Toen de fariseeën die hem had uitgenodigd dit zag, zei hij bij zichzelf. Zie je die woorden? Zei hij bij zichzelf. Hij dacht. Het woordje wat daarvoor gebruikt wordt heeft te maken met dat hij een oordeel in zijn hoofd erover vormde. Hij zei bij zichzelf. Als hij een profeet was, zou hij weten wie die vrouw is die hem aanraakt. Dat ze een zondares is. Deze fariseer, die zat in de aanwezigheid van Jezus, maar zat nog steeds vol oordeel. Wij kunnen in de aanwezigheid van Jezus zijn, maar nog steeds vol oordeel zitten. Hij oordeelde en hij was ook bezig met zijn oordeel over Jezus en hij was bezig met zijn oordeel over anderen. Maar Jezus zei tegen hem, Simon, ik heb je iets te zeggen. Hij dacht, Jezus zegt wat. Meester, spreek. Zie, dat vind ik zelfs zo apart. Hè? Deze fariseeën, die noemt Jezus meester. Rabbi, spreek. Dat was het woord van respect. Meester, spreek. Dus je kunt in aanwezigheid van Jezus zijn en zelfs respectvol met hem omgaan. Maar hoe je naar hem kijkt, bepaalt ook wie die voor jou is. Meester, spreek, zegt hij. En dan zegt Jezus in vers 41. Er was eens een geldschieter die twee schuldenaars had. De een was hem 500 denarii schuldig, de ander 50. Jezus gaat in precies op datgene waar die fariseeën mee bezig was. Schuld en oordeel. En hij wil hem er wat over leren. De een was 500 denarii schuldig, de ander 50. Vers 42. Omdat ze het geld niet konden terugbetalen, schold hij beide hun schuld kwijt. En dat is precies wie Jezus is. Als we het hebben vandaag over wie Jezus is, dan hebben we het vandaag over Jezus is genadig. En Jezus is degene die de schuld kwijtscheldt. Of het nou 50 of 500 is. Wij kunnen, hier staat eigenlijk dat stukje. Beide konden het niet betalen. Dus de meester, de vader, die scheldt via Jezus de schuld kwijt. En dat besefte die zondares, maar die fariseeën nog niet. En hij zat daarom ook nog steeds vast in dat oordeel. Hij scholde beide de schuld kwijt, lezen we verder. Wie van hen zal hem de meeste liefde betonen? En Simon antwoordde, daar staat het opnieuw. Ik veronderstel. Daar zit weer mijn mening. Ik denk, ik verwacht. Ik veronderstel, wie is toch die Jezus? Ik veronderstel degene aan wie hij het grootste bedrag heeft kwijtgescholden. En Jezus antwoordt, en hij speelt een beetje een spelletje met hem. Dat is juist geoordeeld. Jij komt bij mij met jouw oordeel. Jij komt bij mij met die afstand. Jij komt bij mij met, wie is toch die Jezus? Nou, ik zal je een verhaaltje vertellen. En hij reageert met, ik veronderstel. Die vrouw, degene die hij het grootste bedrag heeft kwijtgescholden. En Jezus zegt, dat is juist geoordeeld. En toen draaide hij zich om naar de vrouw en hij vroeg aan Simon, zie je deze vrouw? En het grappige is, de woorden die we tot nu toe hebben gezien, is continu een beetje die gedachte. Ik zeg, jij denkt, jij oordeelt, jij. Maar dan in één keer zegt Jezus hier dit, ik ben in jouw huis. En ik ben is het woord voor wat God tegen Mozes zei, Yahweh, ik ben die ik ben. God zelf is hier. Jezus zegt, ik ben in jouw huis. Jezus is hier. Ik ben in jouw huis te gast en je hebt me geen water voor mijn voeten gegeven. Jezus die switcht in één keer van oké, je kunt allerlei gedachten over mij hebben. Je kunt zelfs bezig zijn met je oordeel over mij. Maar jouw daden, ik ben. Dus in één keer gaat het van denken en gedachten naar wat heb je nou werkelijk gedaan? Hoe heb je gereageerd op mij? Ik ben hier en jij hebt me geen water voor mijn voeten gegeven. Hij had dus eigenlijk geen reactie gegeven op Jezus' aanwezigheid. Hoe reageer jij op Jezus' aanwezigheid? Hoe reageer jij op Jezus? Zo meteen kom ik er nog wel eventjes op terug, maar voor mij is aanbidding nooit een actie. Voor mij is aanbidding altijd een reactie. En de actie is Jezus' aanwezigheid. De actie is Jezus' genade. De actie is Jezus' daad aan het kruis. De actie is jouw bevrijding. De actie is jouw verlossing. De actie is dat Jezus is gekomen voor jou, omdat jij je schuld niet kon betalen. Maar dat hij jou graag weer bij zich wilde hebben. Hij heeft die actie ondernomen. En mijn reactie is aanbidding. Daar kom ik straks nog wel even weer op terug. Je hebt me geen water voor mijn voeten gegeven. Maar zij heeft met de tranen mijn voeten nat gemaakt. En ze met haar haar afgedroogd. Jij hebt me niet begroet met een kus. Maar zij heeft, sinds ik hier binnenkwam, onophoudelijk mijn voeten gekust. Jij hebt mijn hoofd niet met olie ingewreven. Maar zij heeft met geurige olie mijn voeten ingewreven. En daarom zeg ik je. Haar zonden zijn haar vergeven. Al waren het er velen, want ze heeft veel liefde betoond. Maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde. En daarmee zegt Jezus niet dat hij sommigen veel vergeeft en sommigen weinig vergeeft. Maar daarmee zeggen, als je beseft hoeveel ik jou vergeven heb, dan reageer je ook andersom. Het beeld wat je van Jezus hebt, is ook het beeld, of is ook datgene wat Jezus voor jou eigenlijk kan betekenen. Kijk, die vrouw heeft een snor, is wat Amy zei. Haar beeld zag een vrouw met een snor. Wij hebben ook een bepaald beeld over Jezus. En ik wil zo graag dat jij beseft dat Jezus alles heeft gedaan voor jou. Om jou weer voor eeuwig bij de Vader te brengen. En als je dat beseft dat hij je alles heeft vergeven. Of het nou 50 denari of 500 denari was. Niemand van ons kon het zelf betalen. Niemand hier. Ik niet, jij niet, wij niet. Wij allemaal hebben Jezus en zijn genade nodig. En als je dat beseft, dan geef je ook veel liefde. Dan komt die reactie, ik wil geen onderwijs geven over zo moet je, je moet aanbidding geven, je moet handen opheffen of je moet knielen of je moet liggen of je moet slaan of je moet klappen of je moet springen over aanbidding van zo, over hoe je het zou moeten doen. Deze vrouw deed het met de tranen, met haar dingen en we kijken er straks nog wel even naar. Maar zij reageerde op Jezus. Hoe reageer jij op hem? We lezen nog even de laatste paar versen. Toen zei hij tegen haar, vers 48, uw zonden zijn uw vergeven. En zijn tafelgenoten dachten bij zichzelf opnieuw, die afstandelijke mening, zij dachten bij zichzelf, wie is hij dat hij zelfs zonden vergeeft? En hij zei tegen de vrouw, uw geloof heeft u gered, ga in vrede. Zij ging in vrede. Zij ging vergeven van zonde. Die andere gasten zaten aan tafel. Is hij een profeet? Is hij dit? Is hij dat? Ah, hij kan zelfs zonde vergeven. Toch wel bijzonder. Zij ging weg in vrede. Hoe wil jij bij Jezus weggaan? Als je bij hem komt. Hoe wil jij bij hem weggaan? Hoe reageer jij? Op zijn aanwezigheid. Twee mensen, twee belevingen. Twee verschillende reacties. Met betrekking tot wie Jezus is. De ene reactie, wie is hij nou echt? De andere reactie of het andere gevolg. Dat ze in vrede vertrok. Weet je, ik doe dat vaker. En dat doe ik gewoon omdat ik ervan hou dat je hapklare stukken meekrijgt als we kijken naar Gods woord. En dan kijk ik heel vaak naar twee of drie dingen die ik je mee kan geven. En 3 weken geleden had ik je meegegeven, hij is de bouwer en hij is de hersteller. En voor vandaag wil ik gewoon ook 3 dingen, naar aanleiding van dit verhaal, je kort meegeven over Jezus. Het allereerste is, Jezus vergeeft. Het begint met een V, de eerste twee beginnen met een V. Jezus vergeeft, hij is genade, ik heb het net ook al gezegd. Hij vergeeft als je bij hem komt. Hij is aan het kruis gegaan. Wat ik zo gaaf van haar vind, of van dit verhaal vind, dat Jezus zegt, je zonden zijn je vergeven. Als je bij Jezus komt, dan ontvang je vergeving. En dat is niet afhankelijk van hoe netjes jij vergeving vraagt. Of dat is niet afhankelijk van jou in voor een groot gedeelte. Het is volledig afhankelijk van wat hij voor jou aan het kruis heeft gedaan. Het enige wat jij hoeft te doen is naar hem toe gaan en hem als vergevend God te ontvangen in je leven. Dat hij genade is. En genade betekent dat hij alles gedaan heeft wat jij had moeten doen, maar omdat jij het niet kon, heeft hij het gedaan. Dus jij komt bij hem om wat hij gedaan heeft en hij komt niet bij jou om wat jij gedaan hebt. Wij denken soms dat wij bij Jezus kunnen komen alleen op basis van wat we zelf wel of niet gedaan hebben. Maar juist omdat wij allerlei dingen gedaan hebben die we eigenlijk niet zouden moeten doen en dat zelfs blijven doen, hebben we Jezus nodig. Want Jezus heeft een perfect leven geleefd en daarvanuit heeft hij de straf gedragen en hij heeft gedaan wat wij niet konden doen. Dus wij krijgen wat wij niet hebben verdiend of niet kunnen verdienen. En dankzij hem mogen we eeuwig leven. Mogen we vergeving ontvangen. En weet je, ik vind het zo belangrijk dat je dit ontvangt. Want hè, ik kom opnieuw. Kijk, die mevrouw heeft een snor. Wat Amy zei over Jezus. Soms ons beeld over Jezus zorgt er soms zo voor dat wij nog steeds op een bepaalde afstand bij hem komen. Wij zijn soms veel meer zondebewust dan Jezus bewust. En natuurlijk, ik heb er ook een keer een preek over gehouden. Hè, ook, en ik ga er niet theologisch ingewikkeld op in. Maar over het woordje belijden in het Nieuwe Testament wordt de meeste keren gebruikt met betrekking tot het belijden van Jezus als jouw Heer. En wij zijn soms in verhouding te veel bezig. Oh, ik heb het niet verdiend, of ik heb dit niet, of ik heb dat niet. Deze mevrouw, die wist dat ze het niet verdiende om bij Jezus te komen. Deze vrouw was zondares, waarschijnlijk een prostituee. Maar ze had van Jezus gehoord. Ze had meerdere van zijn wonderen waarschijnlijk al wel gehoord. En als je het eromheen leest, dan kun je dat ook vast wel ontdekken. Over waarom zij bij hem kwam. Maar zij kwam bij Jezus omdat ze wist, Jezus vergeeft. En ik ben welkom bij hem. Hij oordeelt niet. Die fariseeën zat te oordelen. Wie is die Jezus? Wie is die vrouw? Als Jezus wist wie die vrouw was, dan had Jezus nooit zo gereageerd. Dat is de wereld. Dat is de wereldse manier van denken. Ik geloof dat juist door de zondeval heeft niemand nodig, iets nodig om zich veroordeeld te voelen. Want de geest van deze wereld veroordeelt al voortdurend. Maar zij wist, ik kan naar Jezus toe, want die veroordeelt me niet. Die geeft me zelfs vrede. Die vergeeft. Jezus vergeeft. In de tweede V is Jezus geeft vrede. Jezus geeft vrede. Als je bij hem komt, dan geeft hij jou vrede. Hij wil jou vrede geven. Deze vrouw zat helemaal erdoorheen. Zij wist dat ze een zondares was. Maar ze kwam bij Jezus en ze vertrok in vrede. Als jij bij Jezus komt, vertrek jij altijd in vrede. Verbonden aan dat je bij Jezus komt vanuit wie die werkelijk is. Vandaar dat ik het zo belangrijk vind om in deze weken verschillende kanten te belichten van wie is Jezus. Hij is de waarheid. Hij is Heer. Hij is de bevrijder. Hij is de bouwer. Hij is de hersteller. Hij is genadig. We hebben het allemaal over gehad in deze weken. Hij geeft vrede. En die derde die ik je mee wil geven, Jezus ontvangt jouw aanbidding. En als je het echt met een V zou willen, Jezus ontvangt jouw verhoging. En juist op dat stukje wil ik ook eventjes iets dieper inzoomen. En net deed ik het ook al een stukje. Deze vrouw, die geeft Jezus haar aanbidding. En rondom aanbidding, eigenlijk vanaf dat ik al jong begonnen ben, is aanbidding mijn grootste hart geweest. Mijn grootste passie, en dat weten jullie ook. En soms is ook aanbidding een van mijn grootste verdrieten, hoe noem je dat? Bestaat dat woord? Dingen waar ik soms het meest verdrietig over word, van hoe ik soms zie dat mensen ermee omgaan. En dat we het soms zo maken door iets wat wij willen ontvangen, of hoe wij vinden dat het zou moeten. En natuurlijk moet je je er zelf in kunnen geven, en daar ben ik het allemaal mee eens. Dat is allemaal goed. Maar voor mij is de kern van een bidding geen actie. En we maken er soms een actie van. We maken er soms een stijl van. We maken er soms een gevoel van. We maken er soms een persoonlijke voorkeur van. Maar de diepste kern van een bidding is een reactie. Een reactie op Jezus. En ik wil je vragen, hoe reageer jij op hem? Deze vrouw reageerde op 3 verschillende manieren op Jezus. En ze had die tranen. En ze kuste zijn voeten. En ze gaf hem zijn kostbaarheden. En die tranen heeft... En ik heb daar ook wel even op bestudeerd. En sommige theologen die zeggen van... Ze huilde van verdriet. En anderen zeggen ze huilde van vreugde. Nou, en weet je wat ik daar gewoon zeg? Ze huilde van vreugde of van verdriet van een van de twee. Maar beide is goed om mee naar Jezus te gaan. Dus of je nou huilt van vreugde, dat je bij hem bent. Of dat je nou huilt van verdriet, dat je ermee naar Jezus gaat. Dat is wat je mag doen, dat is aanbidding. Naar hem toe gaan met je emoties, want dat is wat ze deed. Ze gaf zijn emoties in aanbidding aan hem. Ze voelde zich veilig bij hem om dat te doen. Ze trok zich niks van al iedereen eromheen. En ze gaf hem zijn tranen. Ze gaf hem haar tranen. En ze kuste zijn voeten. En dat stukje heeft alles te maken met een stukje respect. En zelfs met een stukje onderwerping. En ook met een stukje affectie. En ik geloof bij Jezus hoeven we ons niet slaafs te onderwerpen. Misschien deed ze dat wel een beetje. Maar ik geloof dat als des te meer je bij Jezus komt, des te meer je ontdekt dat hij jou opricht. Maar zij onderwierp zich wel aan hem. Ze gaf hem zijn affectie. Ze gaf hem haar. Hai, lastig al die dingen. Ze gaf hem haar liefde. Jij mag Jezus jouw liefde geven. Je mag Jezus jouw tranen geven. Je mag Jezus je kussen geven. Niet je kussen waar je op slaapt, maar ook, hij geeft het zijn beminden in de slaap. Je mag alles aan hem geven. En het derde wat ze gaf, was ook haar kostbaarheden. En toen ik daar even over nadacht, dacht ik ook van, ja, soms is het zo ingewikkeld om te spreken over geven, over tiende enzovoort. En ik moest even denken hierbij aan een gesprek die we volgens mij 2 weken geleden hebben gehad met de oudsten en de adviseurs. Waren we samen, waren we ook aan het spreken over de financiën van de gemeente en over hoe we als gemeente daar goed mee om mogen gaan. En enerzijds zeggen we gewoon, we zijn blij om we zijn als gemeente stabiel. En anderzijds zeggen we ook van, oh, maar we geloven dat God nog zoveel meer voor ons heeft. En dat God ook met betrekking tot financiën nog zoveel meer ook in zijn koninkrijk aan ons wil openbaren. En dat we als gemeente daar nog zoveel meer in mogen en kunnen wandelen dan dat we doen. En zijn we ook, daar waren we met elkaar over aan het brainstormen. Zijn we bezig om de rekeningen te betalen? Zijn we bezig om voldoende binnen te krijgen zodat we voldoende kunnen betalen? Bijvoorbeeld, we hebben hier laatst Pasen gehad. Fantastisch was het toch?
Ja.
Super. Wij wisten van tevoren wat het zou kosten. We hebben er een offer voor gehaald en we hadden precies binnen wat we ervoor nodig hadden. Dus wij, blij, ja, de rekening is betaald. En tegelijkertijd zeiden we, ja, maar zijn we bezig met rekeningen betalen? En rekeningen betalen, en zelfs geld verdienen, is precies de wereldse manier van denken. Van, ik moet precies betalen en binnenkrijgen, enzovoort, berekenen, enzovoort. Ik weet nog, dat in 2011 heb ik jullie wat van verteld, dat God ons openbaring gaf over genade. En midden in die tijd was er iemand die gaf mij een gift. En die zei, deze gift geef ik jou om niet. Omdat God jou wil leren dat je soms ook iets ontvangt waar je niks voor hoeft te doen. Nou, ik vond het heel moeilijk. Ik was verbaasd over hoe moeilijk ik het vond om gewoon een gift te ontvangen om niet. Maar ik wist dat God sprak over genade en ik was ook blij met de gift. Ik kon hem ook wel gebruiken. Dus ik ontving hem. Een jaar of 2 later, ik weet niet hoeveel later, moest ik natuurlijk mijn belastingopgave doen. En degene die dat voor me deed, die belde me op. En die zegt van, hé, ik zie hier dit bedrag en dit heb je als een gift gekregen, of dit heb je gekregen, maar hoe moet ik dat inboeken? En toen antwoordde ik dit, van, nou, die heb ik gekregen, heb ik niks voor gedaan, dus dat is gewoon een gift. En toen ik het zei, raakte me dat opnieuw, hé, iets ontvangen zonder dat je er wat voor hoeft te doen. Dat is een totaal andere manier van denken, maar dat is wel de manier van denken van het koninkrijk. En zo zaten wij met elkaar een beetje te sparren met de adviseurs en de oudsten, van oké, hoe kunnen we als gemeente ook op dit gebied verder groeien? En toen maakte Harry 1 opmerking en ik spreek hem gewoon vrij. Die zegt van ja, oh voor mij, want we kregen het ook over het geven van tiende en over de zegen die we daarin soms ook gewoon in ons eigen leven ervaren en ook van mensen terughoren. En Harry zei even, en ik zeg dit gewoon open, dus dit is gewoon zonder enig oordeel of manipulatie of wat dan ook, maar gewoon wat mij raakte in zijn hart was dit. Oh ja, ik kan me niet voorstellen, als je echt Jezus hebt ontmoet, dat je dan niet je tiende geeft. En voor hem koppelde hij het geven van zijn tienden niet aan een wet of aan een regel, maar aan zijn liefde voor Jezus. En als ik dan daarvan uit ook naar dit verhaal kijk, naar wat deze vrouw deed, ook haar kostbaarheden gaf ze aan Jezus. Daarvan uit dat ze zei, ik wil alles aan u onderwerpen. Mijn emoties, mijn kussen, waar je op kunt slapen. En mijn respect en mijn onderwerping, mijn financiën, mijn middelen. Ik geef alles aan u, want u bent alles voor mij. En dat is aanbidding, dat is die reactie. En dat is voor mij ook, van, ik denk ook op het gebied van financiën, op het gebied van je emoties, en op het gebied van al die zaken die door deze vrouw eventjes naar voren komen. Haar tranen, haar emoties, haar affectie en haar rijkdommen bracht ze allemaal aan de voeten van Jezus. Vanuit aanbidding. Al die dingen zijn aanbidding. Aanbidding is veel meer dan liedjes zingen hier in de kerk. Aanbidding heeft alles te maken met hoe reageer jij op wie Jezus is. Hij is de vredevorst, hij geeft vergeving en hij ontvangt graag jouw verhoging, jouw aanbidding. Hoe reageer jij op hem? Hoe reageer jij op Jezus? Wie is hij voor jou? Sta je op afstand? Of is hij voor jou degene die jou heeft vrijgekocht, die jou vrijmaakt? En bij wie je alles, alles, alles kunt brengen. Heer Jezus, dank u wel voor deze ochtend. Dank u wel dat we zo mochten en mogen genieten van uw aanwezigheid. Heer, zo vraag ik u zegen over dit huis. Dat uw aanwezigheid mag toenemen, Heer. En dat we in alles wat we doen mogen weten dat u onze redder en verlosser bent. Zo vraag ik dat de genade van de Heer Jezus Christus, dat de liefde van de hemelse Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest elke dag ons deel mag zijn. Totdat u terugkomt in Jezus' naam. Amen.